And you're going to, this somebody is going to translate for us today?
Excuse me?
One of you will translate?
Yes.
Who will be translating today?
I will, I think. Unless
okay. Alright, you tell me to go slower or faster as need be.
Okay.
Are you ready for me to begin?
Yes.
Alright, last time, 2 weeks ago.
Last keer, 2 weken geleden.
We covered the lesson, being a holy habitation for God.
We hebben een les gehad over het zijn van een heilige habitat voor God.
And you may remember, we talked about God's people as God's house.
En als je nog herinnert, we hebben gesproken over Gods volk, dat eigenlijk Gods huis voorstelt.
En the Old Testament tabernacle and then the temple as foreshadowing this concept.
Het Oude Testament, de Oude Testament tabernakel en de tempel die een voorafbeelding zijn van het Nieuw Testament.
Because God is holy, he must have a holy house.
Omdat God heilig is, moet je een heilig huis hebben.
Which means we must be holy.
Wat betekent dat wij ook heilig moeten zijn.
Because we are that house.
Omdat wij dat huis zijn.
But it also means then that we have to be separate from the ungodliness of the world.
Maar dat betekent ook dat wij afgezonderd moeten zijn van de goddeloze wereld.
That's part of what holy means.
Dat is wat heilig zijn betekent.
Today we're going to look at Psalm 45.
Vandaag gaan we kijken naar Psalm 45.
In the future lessons of this series, we will talk about some practical lessons.
In de toekomstige lessen over deze serie gaan we wat over praktische toepassing spreken.
Practical applications of the principle of holiness.
Een praktische toepassing van wat het betekent om heilig te zijn.
But today we just want to look at Psalm 45 and see this lesson conceptually.
Vandaag willen we naar Psalm 45 kijken en naar het concept kijken.
The psalm has a little introduction.
De psalm heeft een kleine introductie.
It says choir director according to the Shoshanim.
Het zegt voor de koorleider van de Korachieten.
And then it says a maxical of the song Sons of Korah.
Okay, we have something different in Dutch.
What do you have in yours?
We have for the choir director, and then it says in something in the sense of the lilies.
Yeah, so that's an interpretation of the word Shoshanim.
Okay. Dus dat is een, wat wij hier hebben, de lelie is een interpretatie van dat woord Shoshanim.
And then, what does yours say where mine says a maskel of the sons of Korah?
It just say of the Korah.
Okay. And then finally it says a song of love.
En dan zegt het een lied van liefde.
And then it begins.
Dan begint het.
My heart overflows with a good theme. I address my verses to the king. My tongue is the pen of a ready writer.
Mijn hart trilt van blijde woorden. Ik draag mijn gedicht een koning voor. Mijn tong is de stift van een vaardig schrijver.
So, notice that the first part of this psalm is addressed to a king.
Dus merk op dat het eerste gedeelte van deze psalm aan een koning gericht is.
And the writer writes eagerly.
En de schrijver is zeer ijverig om te schrijven.
In verse 2 and following, I'll just let you read verses 2 through 5 in the Dutch.
Van 2 tot 5. Mijn hart trilt van blijde woorden. Ik draag mijn gedicht een koning voor. Mijn tong is de stift van een vaardig schrijver. Je zijt schoner dan de mensenkinderen. Lieflijkheid is over uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor altoos gezegend. Kort uw zwaard aan de heup, gij held, uw majesteit en uw luister. Ja, uw luister, rijdt voorspoedig uit voor de zaak van de waarheid, ootmoed en recht. Uw rechterhand leren uw geducht daden. Ja.
And then read verses 6 through 9.
Vers 6 tot 9. Uw pijlen zijn gescherpt, volken zijn onder u, zij dringen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, staat voor altijd en eeuwig. Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Je hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Myrrhe, aloë en cassia zijn al uw klederen. Uit ivoren paleizen verheugt uw snarenspel. Koningsdochters zijn onder de geliefde, onder uw geliefde. De gemalin staat aan uw rechterhand een goud van Ophir.
So far the attention has been focused on the king.
Dus tot nu is de focus gegaan op de koning.
But now there is mention of the queen standing at his right hand.
Maar nu wordt er ook gesproken van een koningin die aan de rechterhand is.
Beginning in the next verse, verse 10, the writer will address the queen.
And in verse 11, we have our verses skip one, so that is verse 11 with us. So verse 11 was right. On the koningin aangesproken. Should I read? Okay. Should I read it?
Okay, yes, read verses. In yours it'll be verses 11 through 14.
Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer. Buig u dus voor hem neder. Dan zoeken, o dochter van Tyrus, de rijkste van het volk, met geschenken uw gunst. Louter pracht is de koningsdochter daarbinnen, van goudbrokaat is haar kleed. Until 14.
Yes, the verse that says in English, the king's daughter is all glorious within, her clothing is interwoven with gold.
Yes, that's it.
Okay. We'll go on and get verses 4, yours will be 15 through 18.
Okay, 15 tot 18. In kleurig geborduurde gewaden wordt zij tot de koning geleid. Jonkvrouwen en haar gevolg, haar vriendinnen worden tot u gebracht. Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid. Zij komen in des konings paleis. Op de plaats uw vaderen zullen uw zonen staan. Zij zult hen tot vorsten stellen over het ganse land. Ik wil uw naam vermelden in alle geslachten. Daarom zullen volken u loven voor altijd en immer. Yes.
Now, let's look at this psalm just first of all on the surface.
Laten we eens oppervlakkig naar deze psalm kijken.
At the very beginning, we are told it's a song of love.
Dus we worden in het begin gezegd dat het een lied van liefde is.
It is addressed to a king.
Het is geschreven aan de koning.
My heart overflows with a good theme. I address my verses to the king, it says in your verse 2.
Dus in vers 2, ik draag mijn gedicht een koning voor.
There is music, and the music comes from an ivory palace.
Er is muziek, en dat die muziek komt van een ivoren paleis.
In your verse 9, the last part of the verse will say, out of ivory palaces, stringed instruments have made you glad.
Einde van vers 9 zegt, uit ivoren paleizen verheugt uw snarenspel.
There are a couple of places in the Old Testament that mention ivory buildings. Take just a moment and think about it. Think if you remember where an ivory building is mentioned. And if any of the men there remember one place, you might let me know.
Dus er zijn verschillende plaatsen in het Oude Testament waarover een ivoren gebouw wordt gesproken. Dus als er broeders zijn die zich dat herinneren, dan mogen dat zijn.
Well, I'll tell you where. One of the places is in 1 Kings chapter 22, verse 39.
In Koningen 22, 39.
And read the passage.
Het overige van de geschiedenis van Achab en alles wat hij gedaan heeft, het ivoren huis dat hij gebouwd heeft en al de steden die hij gebouwd heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Israël? Yes.
Then there's a queen and she is said to be a daughter of a king herself.
dan is er een koningin en zij, van haar wordt gezegd dat zij de dochter van een koning is.
Verse 14 in your Bible will say the king's daughter is all glorious within when describing this queen.
Vers 14 van Psalm 45 zegt, louter pracht is de koningsdochter daarbinnen.
Now it's interesting when we think about Ahab and his ivory house, he married a king's daughter.
Het is interessant. Can you repeat that?
Ahab built an ivory house.
Dus Ahab heeft een ivoren huis gebouwd.
And he married a king's daughter.
En hij is de dochter van een koningin gehuwd.
Jezebel was the daughter of Ethbaal, king of Sidon.
Jezebel was de dochter van, die naam ken ik niet, maar dat was de koning van Sidon.
And in this Psalm 45, the queen is a foreigner.
En in Psalm 45 is de koningin een vreemde.
In verse 11 in your Bible, it will say, listen, O daughter, give attention and incline your ear, forget your people and your father's house.
Want in vers 11 staat, hoor, O dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader.
Well, Jezebel, being the daughter of the king of Sidon, was a foreigner.
Jezebel, de dochter van de koning van Sidon, was een vreemde.
Now, I'm not suggesting to you that this psalm is necessarily about Ahab and Jezebel.
Ik ben niet aan het veronderstellen dat deze psalm per se over Jezebel en Ahab gaat.
I can't remember where it is right now, but there's another reference to an ivory building in the Old Testament.
Er is nog een verwijzing in het Oude Testament naar een ivoren gebouw, maar hij kan zich niet direct voor de geest halen waar dat staat.
And Ahab's ivory palace might have been used of various kings who were his successors.
En het gebouw van Ahab, van het ivoren gebouw, kan door zijn nakomelingen ook gebruikt zijn.
It was not unusual for a king to marry a woman who is the daughter of a king.
Het was niet ongebruikelijk voor een koning om te huwen met een dochter van een andere koning.
Solomon married many women, including the daughter of Pharaoh.
Salomon die is heel veel vrouwen gehuwd en een van hen was ook de dochter van Farao.
So Solomon had a wife who was a foreigner and a daughter of a king.
Salomo had dus een vreemde vrouw die ook de dochter was van een koning.
En Jehoshaphat's son Jehoram married the daughter of Ahab.
Jehoshaphat, de zoon van Joram. Whom did he marry?
Jehoshaphat's son Jehoram married the daughter of Ahab.
Dus Joram is de dochter van Ahab gehuwd. En Joram was de zoon van Jehoshaphat.
The psalm also describes this woman as gloriously clothed.
De psalm beschrijft deze vrouw ook als glorieus gekleed.
It says in verse 14, her clothing is interwoven with gold.
Vers 14 zegt dat haar kledij geweven is met goud.
En de psalm beschrijft haar als being led to the king.
En de psalm beschrijft dat zij naar de koning wordt gebracht.
In your verse 15, she will be led to the king in embroidered work.
Vers 15, een kleurige borduurde gewaden wordt zij tot de koning geleid.
She is accompanied by virgins.
En jonkvrouwen volgen haar.
Verse 15 in yours will say, the virgins, her companions who follow her, will be brought to you.
Jonkvrouwen en haar gevolg, haar vriendinnen, worden tot u gebracht. Vers 15 op einde.
So now think about this setting.
Denk hier eens over na.
There's a king.
Er is een koning.
And there's a woman who is a foreigner. And she is gloriously dressed.
En er is een vrouw die een vreemde is, die glorieus
gekleed. She's led to the king, accompanied by her companions, virgins.
Ze wordt naar de koning gebracht, vergezeld door jongvrouwen.
And there is music coming out of an ivory palace.
En er komt muziek uit een ivoren paleis.
What does this sound like?
Waar lijkt het op? A wedding?
A wedding.
Een huwelijksfeest.
Now let's look at it again.
Dat we dat
see that there is a spiritual meaning.
Laten we nog eens gaan kijken naar bekijken en kijken als er een geestelijk thema in is.
The psalm is addressed to the king who is described as God.
De psalm wordt geadresseerd aan een koning die op zijn beurt als God genoemd wordt.
Read verses 7 and 8 in your Bible.
Vers 7 en 8. Uw troon, o God, staat voor altijd en eeuwig. Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Je hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen.
Yes. That passage is quoted in the first chapter of Hebrews with reference to Jesus.
Deze passage wordt in het eerste hoofdstuk van Hebreeën aangehaald met een verwijzing of als een verwijzing naar Jezus.
It's quoted in Hebrews chapter 1, verse 8 and 9.
Hebreeën 1, vers 8 en 9.
And the writer of Hebrews says it's about the Son of God.
En de schrijver van Hebreeën zegt dat het over de Zoon van God gaat.
Here it is. Let's read Hebrews chapter 1, verse 8 and 9.
Hebreeën hoofdstuk 1, vers 8 en 9. Maar van de Zoon, uw troon, o God, is van alle eeuwigheid, en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.
The king in the psalm is described as a standard of righteousness.
De koning in psalmen wordt beschreven als een standaard van rechtvaardigheid.
Verse 5 says, for the cause of truth, well, let's read the whole verse. Your majesty ride on victoriously for the cause of truth and meekness and righteousness.
Ja, u luistert, vers 5 van Psalm 45. Rijd voorspoedig uit voor de taak van waarheid, ootmoed en recht.
Now, there are many kings throughout the history of the world who might claim to go forth for the cause of truth and righteousness.
Er zijn veel koningen in de loop van de geschiedenis van de mensheid die beweren uit te gaan voor de waarheid en rechtvaardigheid.
But there are not many kings in the history of the world who would proclaim themselves as going forth for the cause of meat.
Maar er zijn niet veel koningen in de doorheen de geschiedenis die beweren te zijn uitgegaan voor de zaak van hoogmoed, nederigheid.
But all these words together very aptly describe Jesus the King.
Deze woorden beschrijven Jezus de koning.
Down in verse 7 in your Bible, it will describe his scepter as a scepter of uprightness.
Vers 7 wordt hij beschreven als iemand die een koninklijke scepter heeft van rechtmatigheid.
And verse 8 will say, you have loved righteousness and hated.
En vers 8 zegt, je hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid.
The king is described as one who is anointed.
De koning wordt beschreven als iemand die gezalfd is.
The Old Testament concept of the Messiah is about the one who is anointed to be king.
Het Oude Testament is begrip van de Messias is als een iemand die gezalfd wordt tot koning.
And the New Testament word Christ or Christos means one who is anointed.
In het Nieuwe Testament is het woord Christus betekent de gezalfde.
And the Psalm says in verse 8, therefore God, your God, has anointed you with the oil of joy above your fellows.
En in de Psalm staat in vers 8, daarom heeft ook God, uw God, u gezalfd en vreugdeolie boven uw metgezellen.
The Psalm mentions some spices, myrrh and aloes.
De Psalm in vers 9 beschrijft wat kruiden, myrrh en aloe.
Verse 9, all your garments are fragrant with myrrh and aloes and cassia.
Myrrh, aloe en cassia zijn al uw klederen.
It's interesting, the anointing oils in the Old Testament. It's interesting to think about them.
Het is interessant om hierover na te denken, over die kruiden.
The people anointing someone was just a regular part of life amongst the Israelites of the Old Testament.
Iemand zalven was een dagelijks gebruik, iets heel gewoons onder de Israëlieten.
But when they anointed the priests, they had a very special recipe for the anointing oil.
Nou, wanneer een priester werd gezalfd, dan hadden zij een heel speciaal recept daarvoor.
The instructions for that, for making that anointing oil, are found in Exodus chapter 3, starting in verse 22.
De instructies daarvoor vinden we in Exodus hoofdstuk 30, beginnende in vers 32.
And part of the ingredients are myrrh and cassia in verses 23 and 24.
Een paar van die specerijen zijn myrrh en kalmus, cassie.
Yeah. And then let's read verses 31 through 33 in Exodus 30, please.
Exodus 30, vers 31 tot 33. En tot de Israëlieten zult jij spreken, dit is voor mij een heilige zalfolie van geslacht tot geslacht. Op het lichaam van een mens zal zij niet uitgegoten worden, en volgens deze bereidingswijze mocht zij niet soortgelijks maken. Zij is iets heiligs, heilig zal zij u zijn. De man die iets soortgelijks zal bereiden en iets daarvan op een onbevoegde laat komen, zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden.
And of course, Jesus is a king and a priest.
Natuurlijk, Jezus is een koning en een priester.
And here in Psalm 45, which we know is about Jesus, the king is being described as having garments that are fragrant with the ingredients for this holy anointing oil.
En in Psalm 45 wordt de koning beschreven als iemand van wie de klederen bewierookt zijn of met die kruiden, met die specerijen.
In John the 19th chapter, verse 39.
In Johannes hoofdstuk 19, vers 39.
Jesus has died on the cross, and you'll remember Joseph of Arimathea took his body to bury it.
Jezus is aan het kruis gestorven en Jozef van Arimathea heeft zijn lichaam weggenomen om hem te begraven.
And he put Jesus' body in his own tomb.
En hij legde Jezus in zijn eigen graf.
But let's read verse 39 of John 19.
Vers 39 van Johannes 19. En ook kwam Nicodemus, die de eerste maal des nachts tot hem gekomen was, en hij bracht een mengsel mede van myrrh en aloe, ongeveer 100 pond.
So you see some of these same spices being used to anoint Jesus' body after his death.
En je ziet dat enkele van diezelfde kruiden gebruikt zijn om het lichaam van Jezus te zalven nadat hij gestorven is.
Well, if the groom, the king in the wedding, is Jesus, who is the bride?
Als de koning in de bruiloftsfeest Jezus, die de bruidegom is.
Well, certainly she's going to be the church.
Dan is de bruid de gemeente.
And there's a lesson for us who are God's church.
En daar is een les in voor ons die Gods gemeente is, hè?
The bride in Psalm 25 is to forget her people and her father's house.
De bruid in Psalm 45, daartegen wordt gezegd dat zij haar vaders huis moet vergeten.
Read verse 11 from Psalm 45.
Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader.
So, keep in mind, this woman is a foreigner. She's coming from a foreign land to be the wife to this king.
Dus hou rekening mee, dit is een vreemde vrouw die van een vreemd land komt en zij is gekomen om de vrouw van een koning te worden.
And she is supposed to forget the people from whom she comes.
En zij moet het volk van waar zij komt, van wie zij komt, vergeten.
We, as the bride of Christ, are people coming from a foreign land.
Wij als de bruid van Christus zijn mensen die van een vreemd land komen.
We are coming out of a world that is contrary to God.
Wij komen uit een wereld die tegenovergesteld is aan God.
And we need to forget the world from which we come. In a practical sense, we need to leave it behind.
We moeten de wereld van waar we uitkomen vergeten, die moeten we achter ons laten.
There's an interesting parallel to this in Deuteronomy chapter 21.
Er is een interessante parallel in Deuteronomium hoofdstuk 21.
Read Deuteronomy 21 verses 10 through 13.
Vers 10 tot 13 van Deuteronomium 21. Wanneer jij uittrekt en strijden tegen uw vijanden en de Heere uw God hen in uw macht geeft en gij uit hen gevangenen maakt en gij ziet onder de gevangenen een vrouw schoon van gestalte, zodat gij behagen in haar hebt en haar tot vrouw wilt nemen, dan zult gij haar in uw huis brengen. Zij zal haar hoofdhaar afscheren, haar nagels knippen, het kleed dat zij bij haar wegvoering droeg afleggen en in uw huis blijven, om haar vader en moeder een volle maand te bewenen. Daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt.
Now, I recognize that Roth is not married.
Ik zie dat Roth niet getrouwd is.
And I want to caution Roth to not think that this is the best way to get a wife.
En ik wil Roth tot voorzichtigheid oproepen dat dit niet de beste manier is om aan een vrouw te geraken.
But it was true that sometimes when the Israelites would go out to battle, they would take captives and make them slaves.
Maar het is waar dat als Israël soms ten strijde trok, dat zij slaven meenamen.
And this passage describes a situation where a man sees a beautiful woman amongst the slaves that have been captured, and he takes that woman and makes her his wife.
En in deze passage wordt beschreven dat een Israëliet zo'n vrouw meeneemt, omdat hij haar schoon vindt, en deze vrouw tot zijn vrouw maakt.
Well, think about the fact that we, before we became Christians, were slaves.
Denk aan het feit dat wij, voordat wij christen waren, waren wij slaven.
In John 8, verse 34, Jesus said, "Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin."
In Johannes 8, vers 34 zegt Jezus, voorwaar ik zeg je, en ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.
We are a slave of sin in the sense that we cannot escape it on our own.
We cannot what?
We cannot escape it on our own.
We zijn slaven van de zonde in die zin dat wij er niet zelf van kunnen ontvluchten.
Romans 6, verse 17 says, thanks be to God that though you were slaves of sin,
Romeinen 6, vers 17 zegt, Gode zij dank, jij waart slaven van de zonde.
And he goes on to describe how we become free and become obedient from the heart, that sort of thing.
En het gaat dan verder met uit te leggen hoe wij gehoorzaamheid vanuit ons hart hebben getoond.
So just like this woman who was captured and she was a slave and then she became a wife, so we were captured by the devil, were slaves, but now have been made free by our husband, Jesus.
Net zoals in het Oude Testament in Deuteronomium die vrouw gevangen is genomen en dan in Israëliet is gehuwd, zo waren wij ook gevangen in de zonde door de duivel en zijn wij vrijgemaakt door Christus.
Now here's the point of this study.
Hier is het punt van deze studie.
The woman who was a slave but then becomes a wife mourns her father and her mother.
De vrouw die een slaaf was en dan een vrouw is geworden, die gehuwd is, zij treurde om haar vader en haar moeder.
Don't focus on the mourning part as if she regrets being a wife.
Focus niet op het treurgedeelte als zou zij spijt hebben.
Focus on the fact that she is saying goodbye to her former family.
Focus op het feit dat zij afscheid neemt van haar familie.
Like in the psalm, this woman in the psalm is leaving behind her foreign family.
Zoals in Psalm 45, die vrouw haar vreemde familie achterlaat.
Well, so the church is the bride of Christ and freed from the captivity of sin.
De gemeente is de bruid van Christus en zij is vrijgemaakt van de gevangenschap van de zonde.
In Matthew chapter 8, verse 22.
Matthäus 8, 22.
There was a man who wanted to follow Jesus, but he asked Jesus to be patient because he said he wanted to bury his father.
Matthäus 8, vers 22 is een man die Jezus wil volgen, maar hij vraagt om geduld omdat hij eerst zijn vader wilde begraven.
Maybe that means he needed to go and put his father in a tomb. More likely it means he knew his father was about to die and he wanted to see that process through to its end.
Misschien betekende dat zijn vader gestorven was en hij die moest begraven. Maar meer waarschijnlijker zal het betekenen dat de vader aan het sterven was en dat hij heel dat proces wilde meemaken.
Either way, Jesus said, follow me, leave the dead to bury their own dead.
Hoe dan ook, Jezus zijn antwoord is, volg mij en laat de doden hun doden begraven.
Jesus is not lacking in compassion.
Het is niet dat Jezus geen een gebrek heeft aan compassie.
But he is making a point here.
Hij maakt hier een punt.
Those who are spiritually dead can concern themselves with the mundane affairs of this world.
Concern about what?
Those who are spiritually dead can give their attention to the things of this world.
Zij die geestelijk dood zijn kunnen hun aandacht geven aan de dingen van deze wereld.
If you're going to follow me, you need to leave that behind.
Als je mij wilt volgen, moet je dat achter u laten.
Not in the sense that a disciple of Jesus doesn't work for a living. Of course he does.
Niet dat een discipel van Jezus niet zo waarde hecht aan het leven.
But Jesus becomes his primary concern, his primary interest.
Maar Jezus wordt zijn hoofdzaak, zijn prioriteit.
In Ephesians chapter 4, verse 17, Paul is writing to Gentiles. He tells them, no longer walk as the Gentiles walk.
Ephesians 4, 17, daar spreekt Paulus tot de heidenen en hij zegt tegen hen, wandel niet langer zoals de heidenen wandelen.
when I preach this lesson to Americans, I make the application, don't live any longer as Americans live.
Wanneer ik deze les aan Amerikanen breng, zeg ik, leef niet langer zoals de Amerikanen leven.
You can say there, when you become Christian, you need to no longer live as Europeans live.
Wanneer wij dat hier zouden zeggen, moeten we zeggen, leef niet langer zoals de Europeanen leven.
Everyone who becomes a Christian is living in a world that he is going to have to leave behind.
Iedereen die Christen wordt, leeft in een wereld die hij uiteindelijk zal moeten achterlaten.
2 Corinthians 6, verse 17, we looked at last time.
2 Corinthians 6, 17, daar hebben we de vorige keer naar gekeken.
It says, come ye out from among them.
Daar staat, gaat weg uit het midden.
This bride in Psalm 5, beautiful, and she is desired by the king.
De bruid in Psalm 45 is heel mooi en is, de koning begeert haar.
Verse 12 says, the king will desire your beauty because he is your Lord, bow down to him.
Psalm 45, vers 12 zegt, laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer, buig u dus voor hem neder.
Well, similarly, the church is beautiful in the eyes of Christ, because Christ makes the church beautiful.
Gelijkaardig is de gemeente de bruid van Christus en is zeer aantrekkelijk, mooi in de ogen van Christus, omdat hij de bruid mooi maakt.
Read Ephesians 5, verses 25 through 27.
Ephesians 5, vers 25 tot 27. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet.
Each one of us knows things that we've done wrong, and we may not feel very beautiful spiritually.
Elk van ons kan zich dingen voor de geest halen die we fout hebben gedaan, en dan voelen we ons geestelijk helemaal niet mooi.
But Jesus, by his blood, cleanses us, makes us beautiful, and he desires us.
Maar Jezus door zijn bloed reinigt ons, maakt ons mooi, en hij begeert ons.
But now, as this desired bride of Christ, we have to mentally and psychologically leave the world behind.
Maar omdat Christus ons zo begeert, moeten wij fysiek en mentaal de wereld achter ons laten.
So next time, what we're going to talk about is the idea of cultural conflict.
De volgende keer zullen we spreken over conflict in onze maatschappij.
Because while we are leaving the world behind, we're still living in the world.
Dus hoewel wij de wereld achter ons moeten laten, leven wij nog steeds in deze wereld.
We have neighbors and co-workers and friends who are still in the world and living worldly lifestyles.
We hebben buren, collega's, vrienden die nog steeds in de wereld leven en die een zeer wereld levensstijl hebben.
And they have expectations that we do things the same way they do them.
En ze hebben verwachtingen dat wij de dingen op dezelfde wijze als hun doen.
And we end up feeling a tension. We feel pressure to conform to our neighbors, but we also are trying to follow Christ.
Wij voelen een spanning, een conflict om mee te doen met hen, maar langs de andere kant willen we ook Christus volgen.
And that creates a conflict, and we have to learn how to choose to follow Christ.
En dat creëert een conflict, en wij moeten leren hoe wij kunnen kiezen voor Christus.
And so that's where we will pick up our study next time.
En daar zullen we de volgende keer verder gaan.
Okay?
Okay.